Kees gaat met ons spreken en ik wil graag voor je bidden, Kees. Heer, dank u wel dat Kees in ons midden is om het woord met ons te delen. Om door te geven wat u door hem aan ons te zeggen heeft. Heer, dank u dat hij hier gekomen is en bereid is om dat te doen. En we zijn benieuwd naar wat u voor ons in petto heeft. Heer, we zien ernaar uit. Zegen de woorden van Kees in Jezus' naam. Amen.
Uit Lucas hoofdstuk 1 vanaf vers 5. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beide waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buitenstaand bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem, dus Zacharias, een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel: hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw was al op leeftijd. En de engel antwoordde: ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten. En de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Zij leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Tot zover de Bijbellezing. We hebben gezien, en ik vond dat inderdaad ontroerend, om te zien hoe dat gegaan zou zijn, is gegaan, zou kunnen zijn. Ik heb, waarom het mij raakt, denk ik, omdat ik weet van mijn inmiddels overleden ouders hoezeer het probleem ook van kinderloosheid een rol kan spelen, een negatieve rol kan spelen. Mijn ouders trouwden in 1942, ik ben zelf geboren in 1953. En ik weet dat mijn ouders een groot gezin hadden willen hebben. Mijn moeder heeft diverse miskramen gekregen. En in het dorp waar ik vandaan kom, verder geen kwaad woord daarover hoor, maar toen zeiden ze, toen mijn ouders dus, ja, toen er geen kinderen kwamen, en mijn ouders op een bepaald moment een hond hadden, toen zeiden ze op zijn Zeeuws: oh, zijn liever een hondje zeker. Ze hebben zeker liever een hond. Je moest dus weten hoeveel pijn daar achter zat. Goed, ik ben enig kind, ik ben een kind van gebed. En mijn vrouw en ik zijn gezegend met 3 zonen, inmiddels ook met 3 kleinkinderen. Maar ook in onze hoogtechnologische wereld, waar medisch bezien zo ontzettend veel kan, is het wel degelijk zo dat kinderloosheid nog altijd een heel groot probleem kan zijn. En ik heb het overigens niet gecheckt van tevoren, ook niet bij Dirk-Jan of bij wie dan ook, of in hoeverre dat zou kunnen spelen voor mensen die hier aanwezig zijn. En als dat zo is, dan denk ik dat je zeker herkenning hebt ervaren in datgene wat we gezien hebben en datgene wat we gelezen hebben. Ik herinner me bijvoorbeeld een docent, de school waar ik heb gezeten en heeft, de Bijbelschool later, de faculteit. Prachtig huwelijk, geen kinderen. En die mij vertelde, die ons vertelde, van ja, hij zegt, ik lees de Bijbel, een beloning is de vrucht van de schoot. Dus kinderen zijn een beloning van de Heer. Hij zegt, ik weet niet waarom de Heer die beloning niet in ons heeft gegeven. En als je zelf hier zit getrouwd en zelf geen kinderen hebt gekregen, of wel kinderen hebt gekregen, maar je weet bij jouw zoon, jouw dochter, is het niet vanzelfsprekend, misschien geen kleinkinderen, dan voel je dat. Al deze gevoelens waar ik recht aan wil doen. En ook waarvan bijvoorbeeld als er kinderen opgedragen worden, waarvan je denkt, ja, zal ik nu wel of niet gaan deze zondag? Dat wil ik heel serieus nemen. En het brengt ons misschien wat dichter bij deze geschiedenis van deze 2 bijzondere mensen. Zacharias en Elisabeth. Zacharias en Elisabeth worden ons in het begin van het Lucas-evangelie beschreven als datgene voorafgaand aan de geboorte van de Heer Jezus. En deze derde adventszondag brengt ons daar dan ook steeds dichterbij bij inderdaad nog 1 zondag advent en dan de zondag daarop eerste kerstdag. Ze worden ons beschreven, 2 mensen, al wat ouder, met bijzondere namen, met namen waar een Waar iets mee verbonden is, een niet toevallig gegeven naam. Bijvoorbeeld Zacharias betekent zoveel als Yahweh is beroemd. Yahweh is groot, Yahweh is beroemd. En de naam Elisabeth, de naam Zacharias hoor ik wat minder in ons taalgebruik. En natuurlijk wel Luc en Sam en allerlei andere namen die uiteindelijk uit de Bijbel komen. In het Engels kom je het vaker tegen Zach of Zachariah of Zachariah. De naam Elisabeth, ja, die kom je natuurlijk nogal wat vaker tegen, met varianten als Lisa en zo, en Elisa, Elisabeth. Maar die naam is best een iets wat complexe Hebreeuwse naam, maar die betekent zoveel, of die kan betekenen, dat God kun je vertrouwen, maar dat niet alleen. Dat God is degene die begrijp me goed wat ik nou zeg, een eed aflegt. Er zit in die naam, Elisabeth, iets dat God zich heel plechtig verbindt. Niet zomaar, oké, maar zelfs meer dan dat. Van ja, totaal, ja, volledig. God die als het ware een eed aflegt op in contact met mensen, in verbinding met mensen. Dat niet alleen overigens, dus prachtige namen. Hun achtergrond, hun familienamen zijn op zich ook heel beroemd. Abia, daar stamt Zacharias vandaan. Dat is een priesterlijke lijn, een priestergeslacht. Wat betekent, God is mijn vader. Abba zit erin, Abia betekent mijn, God is mijn vader. En zij, Elisabeth, stamt af van een werkelijk bijzondere priesterlijn, namelijk die van Aaron. Dat was, vergeef mij, zo ongeveer de Rolls-Royce-lijn onder de priesterlijn, zal ik maar zeggen. En toen deze mensen elkaar ontmoetten en bij elkaar kwamen, denk ik dat mensen hebben gezegd, wow. Wat ze willen zeggen, een match made in heaven. Dit is echt helemaal geweldig. Ze zijn met elkaar getrouwd. Zacharias is een soort professional priester, zou je kunnen zeggen. Maakte deel uit van die enorme, letterlijk duizenden priesters die de tempeldienst allerlei dingen deden. En die ook een beetje zaten te wachten op een lot wat hen letterlijk ten deel kon vallen. En dat was dat je aangewezen werd om een keer in je leven dit te doen voor het volk. Dat je de tempel binnenging Je mocht niet natuurlijk in het heilige der heiligen komen. Dat was voor de hoge priester één keer per jaar. Maar je was er wel dicht in de buurt. Dichter dan een normale zwerveling ooit zou komen. En dan zou je het offer brengen. Bij het reukofferaltaar. Het symbool van gebed overigens. En dan mocht je dat doen. Daar in de totale stilte van de tempel. En dan mocht je weer naar buiten lopen om het volk te zegenen. Dat gebeurde en 's morgens en 's avonds. En zo begon je de dag met een zegen en zo eindig je ook de dag met een zegen. Prachtige symboliek. En dat zou hem gaan overkomen, zo vertelt de geschiedenis. Maar er is nog iets anders. Zacharia en Elisabeth worden gekarakteriseerd door Lucas. En ik heb dat gelezen met deze woorden. Ze worden aan ons voorgesteld, hun namen en dus hun, je zou bijna zeggen hun achternaam. En er staat iets bij, beiden, dus man en vrouw, waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Er staan drie plussen. Ze zijn vroom, ze zijn gelovig, dat zijn twee aparte woorden, en ze houden zich strikt aan alle geboden van de Heer. Dat waren er in de Joodse traditie in totaal 613. Nou, als je dat serieus nam, en het deden zij, dan was je wel, dat was nou, niet alleen een dagtaak, maar dat betekende, dat bedoel ik echt heel positief, hè? Dat betekent dus dat deze mensen hun geloof, hun leer en leven absoluut serieus namen. Dit waren je ideale buren. Vrome, gelovige mensen. Hun ja was na, hun nee was nee. Je kon ervan op aan. Drie pluspunten. En onmiddellijk, bij wijze van contrast, beschrijft Lucas drie minpunten in hun leven. Namelijk, het zijn er ook weer drie, ze hadden geen kinderen. Het lag ook nog aan Elisabeth, ze was onvruchtbaar. En staat er, en beide waren al op leeftijd. Drie plussen en drie minnen. En wat ik nou zo bijzonder vind deze morgen, als het gaat over verbinding, als het gaat over connection. Ik wijs naar dat bushokje, naar die poster die er hangt, met die trouwens ongelooflijke druk had, maar daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Dan zijn er dus drie plussen en drie minnen. En wat ik nou zo mooi vind, dat deze mensen met een ontzaggelijk gemis in hun leven, dat met alle vragen en alles waar ze mee te maken kregen aan twijfelen, hoe kan dat nou, dat ze en vroom, en gelovig, en oprecht bezig waren. Dat vind ik knap, weet je. Ik bedoel, het is één ding om te gaan zeilen als het voldoende wind is, prachtig weer, maar als het stormt. Het is één ding om bijvoorbeeld hier aanwezig te zijn, gaat goed, je wordt gezegend, fantastisch, geweldig, we delen in je vreugde. Maar het is nog iets anders om hier te zijn als werkelijk alles je bij de handen afbreekt. Deze mensen leefden met een enorm gemis. En we zullen ook zien, en het is nogmaals opnieuw geweldig uitgespeeld. Ja, dat kwam heel dichtbij, maar het kwam niet alleen dichtbij, het kwam ook binnen. Om te beseffen wat dat betekende. En dat blijkt ook uit wat Elisabeth zegt straks, wat we ook gelezen hebben. Waarom zij denkt te weten waarom God het gedaan heeft. Of ze staat er om haar smaad onder de mensen weg te nemen. Het was iets, ja, weet je, je kent dat wel. Wij zeggen dan, ja, je weet het dan uiteindelijk een plek te geven. Je weet het een plek te geven. Je bent gepest op school, ik weet het een plek te geven. Knap, echt. Iets gaat niet door, ik weet het een plek te geven. In je huwelijk loopt niet zoals je gedacht hebt, je weet het een plek te geven. Met je kinderen, je weet het een plek te geven. Tof, hartstikke mooi. Maar het kan zo blijven schuren. Het kan zo, Heer, hoe kan het nou? U bent de God van hemel en aarde, de Almachtige. U hoeft maar dit te doen. Je hoeft niet je hand op te steken of... En misschien ben ik de enige hier, maar... Ik weet dat het niet zo is natuurlijk, dat iedereen... Dat je denkt van, Heer... En om dan je leven lang, wanneer je misschien dit nou maakt, ik verzin het maar het staat er niet bij, hè? Maar ze zijn net getrouwd. Ik denk een match made in heaven, Abia en Aaron, Zacharias en Elisabeth, beter kon je het niet krijgen. En misschien na een jaar, dat Zacharias vroeg. En Elisabeth? En dat ze zei, nee Zacharias, maar we hebben het goed en met elkaar. Ja, nou, we bidden ervoor, we hebben, zouden dat verlangen. En na 2 jaar, en Elisabeth, nee Zacharias, we hebben het goed en met elkaar. En na 5 jaar, en Elisabeth, nee Zacharias, we hebben, ja, ik moet nog wat gaan doen. Ik weet het niet, het staat er niet bij, maar heeft zij hem wel eens aangekeken en gedacht, wat zou jij toch een goede vader zijn geweest? En misschien heeft hij haar wel eens aangekeken, wat zou jij een schat van een moeder geweest zijn? Misschien heeft hij wel eens gedacht, ik weet het niet, ik verzin het hier. Zou die wel eens misschien liever toch met een ander getrouwd willen? En misschien heeft hij gedacht, ik weet niet, ik verzin het maar. Hè? Schat, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar ik hou van je. Ik weet het niet. Maar ik weet dat het leven en het schuren van het leven eelt lagen kan aanbrengen op je leven, in je hart en in je ziel. En ondanks alles te zeggen, vroom en oprecht, gelovig en trouw en alles wat God gegeven heeft, wauw, compliment. En ze zeggen in Vlaanderen chapeau. En als je hier zit en je hebt gemis in je leven, jonger of ouder, en je zit hier en je denkt en je zegt, Heer, het is mijn plek geworden hier. Maar ik ben er en wat er ook gebeurt, Heer, ik ga met u verder. Chapeau. Wauw. Ook als de minnen in je leven soms meer lijken te zijn dan de plussen. Dank je wel. Dank je wel. God ziet het. En dan gebeurt wat er dus gebeurt. Hij maakt nu mee dat het lot op hem valt en het was natuurlijk nog niet in een tijd van Facebook en WhatsApp, et cetera. Dus hij kon niet even WhatsAppen. Schat, het is zover. Maar hij gaat die tempel binnen. Helemaal alleen. Het volk is daar buiten, er is geen assistent, er is niemand bij. Hij komt die tempel binnen. Een gevoel van, wauw, een ontzag. Moeten hebben overvallen om, het mag gebeuren, dit is het moment. En dan komt hij daar bij het reukofferaltaar en dan staat er, dat er opeens, staat er aan de rechterkant van het reukofferaltaar en nog vlakbij dat heilige der heiligen waar God woont, daar staat een engel. Een engel. Een boodschapper van God. Als ik vragen mag, wie van jullie heeft een ontmoeting gehad of contact met een engel van God? Steek eens je hand op als je wil. Oké, dankjewel. Billy Graham in zijn boek Engelen zegt dit. Hij zegt, als je voor de groep christenen staat, moet je eens vragen aan hen of er mensen zijn die ontmoeting hebben gehad met dienstknechten van God, met engelen. Natuurlijk oppassen met, maar zal ik zo nog iets over zeggen, met ook andere hemelse wezens die niet deugen, maar goed. Maar engelen. En dan zegt hij, er zijn altijd mensen, welke groep ook, die daarvan kunnen spreken. Ik zelf ook, ik laat nu even voor wat het is. Billy Graham zegt in datzelfde boek, hij zegt op het moment dat, voordat de duivel viel in de hemel, voordat zeg maar de duivel, die het eerst Lucifer heette, de lichtdrager werd, en voordat hel, et cetera, en demonen ontstonden, hij zegt, schrijft hij in zijn boek, dat er staat dat de duivel 1/3 van de engelen meenam in zijn val, die dus demonen werden. Maar zegt Billy Graham, hij zegt dat betekent dat er 2/3 aan onze kant staan en dat is goed nieuws. Engelen, dienende geesten, uitgezonden voor hen die het heil beërven, die tot geloof gekomen zijn, die met God wandelen, met God leven, soms wat dichterbij, soms wat verder af. Hij stuurt zijn engelen, zo getuigt de Bijbel. Een engel, hij schrikt, die engel zegt, wees niet bang, Zacharias. Had Zacharias een naamplaatje op of zo, van dit is Zacharias? Nee. Die engel kende zijn naam. Ik vind dat mooi. jouw naam is bekend. De engel zegt dit. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren. En je moet hem Johannes noemen. Hebben we hier schitterend uitgebeeld gezien. En wat betekent die naam? Prachtig. Wat betekent die? God is genadig. Geweldig. Wat een supermooie naam. Dus als je Jan heet, Johan, Johannes, gefeliciteerd. Dit betekent jouw naam. Johanna, Hanna, kan allemaal. Genade zit daarin. Johannes. Die engel, dat vind ik zo leuk, die gaat vervolgens helemaal los, hè. Hij zegt, vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en iedereen gaat zich erover verheugen. En hij zal dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. En wat zegt Zacharias? Hoe kan ik dat weten? Ik ben immers een oude man en mijn vrouw is al op leeftijd. Zelfs een engel uit de hemel. Mij een man die zo, voorbeeld voor jou en mij denk ik, misschien voor mij zeker, die zo met God wandelt en de minnen in zijn leven, zijn toewijding aan God niet laat beïnvloeden, kan toch zoveel eelt op zijn leven hebben, dat die verbinding met God die er absoluut was en is en ook zal blijven, precies datgene niet kan geloven wat God had willen doen en aan het doen is, je gebed is verhoord in het leven van deze man. En nu even naar die poster. Nou, het licht toen Dirk-Jan hier was, viel er ook op, dus nog één keer als je wil. Wat staat hier? Ik kon het vandaar lezen. Hier staat, ervaar het OV. Wat een misser zeg. Dat moet zijn, ervaar de OV. Toch? Jij vraagt wat het OV, wat is dan OV? Het ervaart de OV, volgens mij. Volgens mij staat OV voor open verbinding. Toch? Ja, waarom hang je anders een poot? Oké, nee, grapje, het OV. Nee, maar lieve mensen, echt serieus. Ervaar, mag ik het even veranderen, de OV. Ervaar, het openbaar vervoer, ik snap het. Maar ervaar de open verbinding met God. Dat vind ik echt connection. Ik zeg niet dat je alle posters nu moet gaan veranderen. Hè, maar onthoud dat even. Als je nou ervaar de open verbinding. En als dus die engel zegt, je gebed is verhoord. Dan vind ik het zo leuk dat als ik dan mijn vrienden theologen daarop raadpleeg. Hè, boeken, et cetera. Dan gaan ze met die tekst gaan ze aan de haal. Ze snappen niet wat ermee bedoeld wordt. Pretentieus dat ik het dan wel zou snappen. Maar ik wil jullie meenemen. Mensen zeggen, ja, wat voor gebed zou dat nou zijn, joh? Ja, zeggen mensen, nou, wat hij net gebeden had. Hij moest dan naar het volk voor het gebed, dus. Hè. Wat voor gebed zou dat nou geweest zijn? Welk bidden, dat heeft alles met die connectie te maken. En het bidden heeft alles te maken met die verbinding. Verbinding met God. God die spreekt, wij spreken, wij luisteren, God luistert. God stelt ons vragen, God geeft ons antwoorden. Verbinding. En dan staat er, je gebed is verhoord. Welk gebed zou dat nou zijn? Mijn theorie. Ik geef hem hierbij. Dit was een gebed, zo denk ik. Wat misschien 5 of 10 of 15 of zelfs 20 jaar geleden voor het laatst was opgezonden. Dat het eelt van het leven had hen doen besluiten. We hebben het een plek gegeven, maar toch eigenlijk ook weer niet, zo blijkt uit Elisabeth. We hebben het toch een soort van plek gegeven. En ja, oké, dit wel en dat toevallig niet. Als dat waar is. Dan is dat in deze adventstijd, vind ik, erg goed nieuws. Want het betekent bijvoorbeeld dit, dat mogelijkerwijs de Almachtige God uw en jouw en mijn gebed misschien wel veel serieuzer neemt dan dat wij dat zelf doen. Waarom ik dat denk? Omdat bijvoorbeeld Paulus bidt in die onvergelijkelijke Efeze, waar ook uit geciteerd is, over die open verbinding. Hij zegt dit, wij dienen de God die bij machte is, vul hem eens in, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, nog een keer, wij dienen de God die bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Ervaar dus de OV, de open verbinding. Ik vind het zo mooi. Uw gebed is verhoord. Als je nou alle franje, alles weghaalt, wat is nou het gebed dat op de bodem van jouw hart ligt? Vergeet even wat voor hen het punt was. Geen kind. Maar wat is het als je nou alles weghaalt? Wat ligt er op de bodem van jouw hart? En wat zou jij er nou van vinden? Als er vandaag tegen jou gezegd wordt, je gebed is verhoord. Misschien dat je inmiddels zegt, Kees, kan helemaal niet, joh. Het zijn dingen die zijn definitief. Oh ja? Wij dienen de God die bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Luister, Jezus Christus die is geboren als een kind in de kribbe in Bethlehem. Maar hij groeide op. Hij komt als 12-jarige jongen in de tempel. Waarbij mensen verbaasd staan over wie hij is en wat hij weet. Waarbij hij de prioriteiten stelt dat hij moet zijn in de dingen van zijn vader. En vervolgens groeit hij op en 30 jaar oud, zoals een rabbi dat betaamt, wordt hij inderdaad de rabbi en begint hij aan zijn missie die 3 jaar zal duren, die hem zal brengen aan het kruis van Golgotha, waar hij letterlijk de laatste adem uitblaast en zegt: het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij sterft aan het kruis van Golgotha. Maar op de 3e dag staat hij op uit de dood en hij leeft. Vertel mij niet dat dingen niet mogelijk zijn bij God. En dit is Advent. En ik kan Zacharias best begrijpen. En toch is het een beetje stom. Maxima die zei het een beetje dom, maar dit is een beetje stom. En ja, dat wordt hij dan ook. En dan gaat hij dus naar huis en inderdaad, dan daar sta je daar voor die menigte. En de mensen, het jongen, het heeft wel lang geduurd, maar hij heeft kennelijk iets gezien, een visioen en... En ze gaan naar huis en dan komt hij thuis en nou, dat hebben we zo mooi gezien wat er dan gebeurt. En dan zegt Elisabeth dus, ze wordt zwanger korte tijd daarop. Ze leeft 5 maanden lang in afzondering en ze zei bij zichzelf, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken, heeft dit voor me gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Lieve schat van een Elisabeth, ik kan zo goed begrijpen dat jij het wil trekken en trekt en er is niks mis mee in de, mag ik het zo zeggen, de kneuterigheid van jouw bestaan. Jouw huisje, met alle respect, huisje, boompje, beestje. Maar je hebt niet in de gaten, lieve schat van Elisabeth, dat de God die zelfs die naam van hem op jouw leven gelegd heeft, dat hij zelfs een eed zweert, als het ware, op jouw leven. Dat God jou bedoeld heeft om het begin te zijn van het allergrootste wat de wereld ooit gezien heeft. Namelijk de voorloper van Jezus Christus. En wat jij meemaakt, lieve Elisabeth, is nog veel groter dan wat jij ooit had kunnen bevroeden. Als ik zie, en ik ken ze niet, maar als ik zie wat de mensen waarvoor is gecollecteerd doen daar, dan denk ik, wauw, wat zijn die mensen bezig voor verschil aan het maken. Ervaar de OV. Ervaar de open verbinding door Gods genade. Connection. Er is een lied, ik vind het bijzonder wat als citaat van Bert aan het begin van deze dienst gezegd werd. Ik zou nog meer van u willen houden. Ik wil je vragen om op dit moment een moment van stilte te hebben. En jezelf, jong of oud, jong en oud, single of gezin, kinderen, geen kinderen gekregen, kleinkinderen, geen kleinkinderen gekregen. Op dit moment, een moment van stilte, opnieuw die connectie met God te maken. En te zeggen, Heer, Misschien is mijn laag eelt nog wel dikker als die van Zacharias. En toch geloof ik dat u bij machten bent veel meer te doen dan ik bid of besef. Zullen we een moment van stilte dit bij God brengen? Heere, u kent ons nog beter dan wij ons kennen of ooit zullen kennen. Heer, dat klonk vanuit de mond van Gabriël. Je gebed is verhoord. Heer, zo bid ik als we in stilte nadenken over wie u bent en wat uw woord zegt. Heer, dat u ons geloof geeft, zoals die engel de woorden uitsprak, Heer, en Zacharias het eigenlijk niet kon geloven. Heer, ik vind het zo vertroostend dat er staat wat die engel zegt, ondanks het ongeloof van Zacharias, dat het op de voorbestemde tijd in vervulling zal gaan. Heer, dank u wel dat uw werken, uw woorden niet afhangen van of dat wij zulke volmaakte mensen zijn, maar wel omdat u een volmaakte God bent. Amen. Nog één ding. Vers 26 van Lucas 1. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Hij had het er maar druk mee, Gabriël. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Bij mijn weten is dit de enige keer in de Bijbel dat een engel iemand groet. Dat is heel opmerkelijk. Engelen komen altijd meteen to the point, zonder geboe of bij. Maar hier groet mij Maria. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden. En de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En de God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot een eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: hoe zal dat gebeuren? Dit vind ik zo mooi. Het is niet ongeloof, ze vraagt. Het gaat gebeuren, maar hoe dan? Zo mooi. Misschien een meisje van rond de 16 jaar oud, zo wordt gezegd. Zegt: ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. En de engel antwoordt: de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. De Heer regeert. Hij toont aan ons zijn macht, zijn overwinningen, zijn groot. Ervaar die open verbinding. Verbinding met de Almachtige. Die mogelijk tegen jou zegt: je gebed is verhoord. Amen.
Dankjewel, Kees, voor je woorden. Voor het feit dat we zulke mooie dingen hebben gehoord over de mogelijkheden van God en de onmogelijkheden die we zelf misschien ervaren. Ik zou de dienst willen afsluiten zometeen met een gebed. Daarna de zegen uitspreken, dan hebben we daarna nog een lied. En ik zou u willen vragen om te willen gaan staan. Voor het bidden en voor de zegen. Dank u wel, Heer, dat u een grote God bent. Heer, dat we in al onze verwachtingen die we soms wat minder laten zijn of laten liggen, dat u een open verbinding met ons houdt. Dat u dingen doet die verder gaan dan wij verwachten. Heer, dat we meer van u kunnen verwachten. Dat u vasthoudt, dat u trouw bent. Heer, u zegt het in uw woord en het is ook hier in de dramastuk en ook in de preek van Kees, maar ook vooral in uw woord naar voren gekomen, dat u trouw bent en dat u verbinding houdt. Dank u wel dat wij dat ook mogen ervaren. Heer, ik bid u dat als we van hier gaan, dat we dat in ons leven mogen vasthouden en dat het een gedachte is, een concept wat we mogen koesteren. Dat we mogen weten dat u van ons blijft houden. Heer, dank u dat we mogen weten dat u ook met ons wil zijn. Heer, we bidden voor Bert, zoals we zo straks zeiden. Heer, die wordt geopereerd de komende week. Wilt u bij hem zijn in zijn operatie en het herstel daarvan? Dank u dat we voor mensen mogen bidden die ziek zijn. Heer, die zorgen hebben met zichzelf, in hun eigen gezin, in hun omgeving. Heer, we dragen het aan u op. Heer, we kunnen dichtbij beginnen, we kunnen ver eindigen. We hebben mensen die uw woord verkondigen vanuit deze gemeente in de wereld. Wilt u hen zegenen in het werk wat ze doen? Dank u dat we de wereldvrede ook mogen noemen, Heer. De zorgen die we hebben over de onrusthaarden in de wereld. Heer, gisteren weer een aanslag in Istanbul. Er zijn zoveel zorgen in het Midden-Oosten, dreigingen vanuit alle kanten. Heer, de onzekerheid in Amerika, de vrede in het Midden-Oosten, Heer, de vrede bij uw volk Israël. Heer, we mogen het voor uw troon brengen en we mogen verwachten dat u uw verbinding in stand houdt hier met de wereld en dat u zichzelf openbaart, daar waar het voor u passend is, Heer, en kan. Heer, we dragen het zo aan u op, omdat we geloven dat u met ons in verbinding wil blijven. En we eren uw naam. En ik dank u, Heer, dat u trouw betoont aan ons. Halleluja, amen. Ik wil u de zegen meegeven met de volgende woorden. Zegen voor ons, o God, de aarde onder onze voeten. Zegen voor ons, o God, de weg waarop wij gaan. Zegen voor ons, o God, wat ons verlangen zoekt. U die eeuwigheid bent, zegen voor ons onze rust. Zegen voor ons datgene waarop onze geest zich richt. Zegen voor ons datgene waarheen onze liefde gaat. Zegen voor ons datgene waarop wij hopen. O Gij God, onze Heer, zegen onze ogen, opdat wij uw licht zien. Halleluja. Amen. We zingen een slotlied.
Het zegt, kom volk van de verrezen Heer, zing je lied op blijde toon. Kom, stem je hart en breng nu eer aan de morgenster, Gods Zoon. Uit de schaduw tot zijn licht geleid, richten wij ons hart op hem, die liefdevol zijn armen spreidt, die ons als de zijne kent. Nou, dat sluit je mooi bij het begin aan, hè?